Thema van het woord vanmiddag is hou vast in de verwarring. Subtitel wandelen in wijsheid. Hou vast in de verwarring. En we gaan lezen uit Spreuken. Spreuken 3, vers 13 tot en met 16. Spreuken 3 vanaf vers 13. Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt. Want wat zij opbrengt is beter dan de opbrengst van zilver. Wat zij doet gewinnen is beter dan goud. Zij is kostbaarder dan koralen. Al wat u kunt begeren kan haar niet evenaren. Lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer. Nou, we leven, onnodig te zeggen, in verwarrende tijden. Verwarrende tijden. We worden overspoeld met allerlei berichtgeving, met allerlei informatie. En alles schijnt belangrijk en alles is interessant. En onze nieuwsgierigheid wordt steeds weer geprikkeld door slimme communicators. Die plaatsen een lijntje, een tekstje en ons oog valt erop en we moeten het lezen. En dat zijn diep filosofische waarheden die ze met ons delen. Let op. Jan Jansen is 58 jaar en hij woont in dit huis. Wie boeit dat? Maar als je een fan bent van Jan Jansen, dan wil je dat weten. En zo wordt steeds je aandacht getrokken van de ene onnozele informatie naar de ander. Ik moet uitkijken op sportgebied. Ik ben er al lang achter dat het handige manipulators zijn. Die geven een waarheid tussen aanhalingstekens om je te triggeren. Wij worden overspoeld met informatie. Wij worden misleid door informatie. En daarnaast is er ook nog eens de tegenstrijdige berichtgeving. Dan hebben we de deskundigen. En een aantal zit op één lijn en er is een mainstream en die zit op één lijn. Maar er zijn ook momenten dat alle deskundigen met al hun deskundigheid hun meningen haaks op elkaar staan. Ga er maar aan staan. Wie weet er nog? Wie kan zich herinneren dat je las, ik zeg maar iets heel geks, melk is schadelijk en kankerverwekkend. Ik zeg maar wat. Nou, als je erin gaat, trapt, als je denkt dat het echt zo is, drink je geen melk meer, toch? Een jaar later staat hoe goed melk voor je is. Voor je botten en dit. En begrijpen we? Daarom zegt Jacobus ook dat we heen en weer geslingerd worden door allerlei informatie, wind van leer. We worden getrukt. Dus wat hebben wij nodig in onze tijd, naast de liefde, de AKP-liefde? Wat hebben we echt nodig? Wat is onmisbaar in onze tijd, eigenlijk in elke tijd? Wat is onmisbaar in ons leven? Wat? Wijsheid. Wijsheid. Dus de andere belangrijke vraag is, hoe kom ik dan aan wijsheid? Nou, voor degenen die al lang met de Heer onderweg zijn, is dit een retorische vraag. Want we weten hoe we aan wijsheid komen, toch? Psalm 111, vers 10a. De vreze des Heren is het begin van de wijsheid. Nou, als je zo'n tekst leest, een stukje exegese, dan weet je weet waar begin voor staat. Dan begint alles. Dat woordje begrijp je. Wijsheid heb je ook wel een concept van. Wat dat inhoudt. Maar wat is de vreze des Heren? Want als je wijsheid wil hebben, heb je kennelijk de vreze van de Heer nodig. En wij weten ook wel wat vreze des Heren is. Want we horen dat regelmatig. En dan krijg je zoiets van, dat is een diep ontzag voor God. En dat is waar. De vrees des Heren is onder andere een diep ontzag voor God. Maar dat is niet alleen een diep ontzag voor God. Ik durf er in alle vrijmoedigheid iets aan toe te voegen. Het is ook een zekere angst hebben om hem te mishagen. En dat ligt heel gevoelig, en dat is nog een stukje zuurdeesem van de hel- en verdoemenispredikers, waardoor dit wordt verwaarloosd. Maar een zekere angst om God te mishagen heeft ook met de vrees des Heren te maken. Weet je, ik hield van mijn vader, serieus, mijn aardse vader, en ik had ontzag voor hem, maar ik had ook een zekere, gezonde angst om hem te mishagen. En dat had zijn redenen, maar ik ga niet in details treden. En dat is heilzaam. En ik ga het aantonen met een geschiedenis uit de Bijbel. We gaan even een stukje tekst lezen om dit te onderbouwen. En dat vinden we in 1 Koningen hoofdstuk 3. En niet zuchten, omdat we ongeveer 8 versen gaan lezen. Want het is Gods woord. En dat is goed. Dat is licht. 1 Koningen vanaf vers 4. Nou, even een voorgeschiedenis. Salomo die mag zijn vader David opvolgen als koning. Dan ga er maar aan staan. David was super geliefd. Hij was een succesvol koning. En iedereen liep met David weg. Maar Salomo... die mocht hem opvolgen. En Salomo was niet zo zeker van zichzelf of hij dat wel kon. En Salomo gaat naar Gibeon, dat is een hoogte waar geofferd werd. En daar pakken we de tekst. En probeer het te luisteren, te verstaan. Probeer het te pakken. Focus. Denk even niet aan Ajax. Denk even niet aan wat je gaat eten. Of dat je koffiezetapparaat nog op aanstaat. Nee. Gezondheid. Denk aan de tekst. Probeer je te verplaatsen. Zo ging de koning, dat is Salomo, zo ging de koning naar Gibeon om daar te offeren. Omdat dit de voornaamste hoogte was. 1000 brandoffers bracht Salomo op dat altaar. Te Gibeon verscheen de Heer aan Salomo in de nacht, in een droom. En God zeide, vraag, wat zal ik u geven? Toen zeide Salomo, u hebt uw knecht, mijn vader David, grote goedertierenheid bewezen. Dat is oud-Nederlands, hè? Evenals hij voor uw aangezicht in trouw en rechtvaardigheid en oprechtheid van hart heeft gewandeld. En u hebt aan hem deze grote goedertierenheid bevestigd door hem een zoon te geven die op zijn troon zit, zoals heden het geval is. En nu, Heere, mijn God... Gij zelf hebt uw knecht in de plaats van mijn vader David koning gemaakt, hoewel ik een jonge man ben. Ik weet niet uit te gaan of in te gaan. Betekende dat hij niet wist waar de uitgang was? Nee, dat is een wijze van spreken. Ik weet niet uit te gaan of in te gaan. Zo staat uw knecht te midden van uw volk, dat u uitverkoren hebt, een groot volk, dat niet te tellen of te schatten is vanwege de menigte. Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richtte door te onderscheiden tussen goed en kwaad. Want wie zou in staat zijn dit volk te richten? En het was goed in de ogen van de Heer dat Salomo dit gevraagd had. En God zeide tot hem, omdat u dit gevraagd hebt en voor u geen lang leven hebt gevraagd en geen rijkdom en ook niet gevraagd hebt het leven van uw vijanden, maar voor uw inzicht hebt gevraagd, om een rechtszaak te kunnen aanhoren, zie, ik doe naar uw woord, ik geef u een wijs en verstandig hart. Mooi, wat een rijkdom. Als God jou een wijs en verstandig hart geeft, ben je rijk. We lazen in Spreuken, het gaat goud en zilver en koralen te boven. En niet iedereen vat dit, maar ik kies liever voor wijsheid dan voor goud. Je hebt veel meer aan wijsheid dan aan goud en zilver. Geloof me. Salomo had liefde voor de Heer. En niet alleen met zijn mond, want we lezen in vers 3. En Salomo betoonde zijn liefde tot de Heer door te wandelen in de inzettingen van zijn vader David. Dus hij had niet alleen de Heer lief met zijn mond, maar ook in zijn levensstijl. En in vers 4 lezen we, hij offerde 1000 dieren aan de Heer. Nou, even voor alle duidelijkheid. Heeft God wat aan 1000 dieren die geofferd wordt? Wordt God daar beter van? Wrijft God in zijn handen? En zegt hij, zwaar maar voor iedereen, ik trakteer. Ik heb net 1000 dieren gekregen die geslacht zijn. Nee, nee. Wij moeten verstaan dat wij God niks kunnen geven. Aan stoffelijke, aan materiële zaken. Elders zegt God in de psalmen, hey, wat denken jullie nou met je offers? Dat je indruk op mij maakt omdat je offert? Eet ik soms stierenvlees? Drink ik het bloed van bokken? Wat denk je nou van mij? Toch moesten de offers gebracht worden. Waarom? Om een aantal redenen. Natuurlijk, het is een type van Jezus. Zonder bloedstorting schiet er geen vergeving. Maar het is ook iets wat we aan God kunnen geven. Als we straks naar huis gaan en daar die eenzame, ik zou bijna zeggen arme collectezak, maar dat slaat nergens op, die collectezak, daar kan je een liefde voor God tot uitdrukking brengen door daar iets te geven. Of dat is een uiting aan God. Ik vind het heerlijk om aan God te geven, serieus. Heeft hij dat nodig? Tuurlijk niet. Hij heeft geen eurotje nodig, hij heeft niks nodig van mij. Maar ik mag, doordat ik offer, en ik zeg offer, het is, God is geen ober, dat ik offer, mag ik mijn liefde uitdrukken in het offer. Dat deed David ook, 1000 dieren bracht hij. Dat zegt iets. Dan moet je niet zeggen, ja maar hij moest nog rijk worden. Niet zeggen, ja, was stinkend rijk, hij kan het makkelijk missen. Dus hij heeft de Heere lief, maar hoor wat er gebeurt. Want het einde van deze koning is toch wel heel triest. Want in hoofdstuk 11 van 1 Koningen lezen we hoe Salomo tot afgoderij komt. Salomo had bij elkaar zo'n 1000 vrouwen. En mannen niet meteen zeggen, zie je wel? Want dat heeft er niks mee te maken. Hij had 1000 vrouwen. 700 officiële vrouwen, 300 bijvrouwen. En wat deden deze vrouwen? Zij verleidden zijn hart om afgoden te gaan dienen. Hij faciliteerde offerhoogten en tempels voor de afgoden. En dat was de reden waarom God ook Israël gewaarschuwd had, de Joodse jongens en meisjes, jullie moeten rein blijven, je mag niet trouwen met mensen uit de heidenvolken, niet omdat God discrimineert, maar omdat het volk van Israël puur en zuiver moest blijven en omdat het gevaar van afgoderij op de loer lag. En hier zien we het, Salomo ging afgoden faciliteren en ging ze dienen, omdat hij gevoelig was voor vrouwelijk schoon. Maar ook omdat hij niet de vrezen des Heren meer had. Want daardoor verspeelde hij zijn wijsheid. Als hij de vrezen des Heren had vastgehouden en hij had diep ontzag voor God gehad en hij had een vrees gehad om God te mishagen, een angst, had hij die dingen niet gedaan. Maar hij werd overmoedig. Hij zag al zijn zegeningen, hij denkt, God is voor me, wie is tegen mij? Ja, je eigen vlees, je arglistig hart, je trots. Je materiële zegen werden tot een valstrik. En oh, wat is het gevaarlijk. Als God je rijkelijk zegent. Wat wordt het gevaarlijk als God je uit de put heeft gehaald. En God gaat je zegenen. Want je vergeet God zo. Je hebt hem niet meer nodig. Gaat voor de wind. Alles gaat goed. Als je bij het verkeerslicht komt, springt hij op groen. Alles gaat goed. Krijgt een belastingmeevaller. Ja, ja. En dit is een herhaling hè, van de geschiedenis. Want wat hier gebeurt, dat was al gebeurd. Eeuwen daarvoor was er al iets gebeurd. En dat is ook interessant om te lezen. Ik heb hier geschreven, een dergelijke val, zoals bij Salomo, had al eerder plaatsgevonden. En in feite vond deze plaats in een wezen, een entiteit, die later de bron van alle kwaad zou worden, Satan. Daar vindt precies hetzelfde plaats wat met Salomo gebeurt. En we kunnen dat lezen in Ezechiël 28, vers 17a. Luister goed, het gaat echt over Satan. Maar toen heette hij nog niet zo. Toen was hij op weg Satan te worden. En daar zegt God, God is aan het woord, want die was ooggetuige van deze ontwikkeling. En hij zegt over Satan: trots was uw hart op uw schoonheid. En met uw luister hebt u ook uw wijsheid teniet gedaan. Hij werd trots op zijn schoonheid en zijn luister steeg hem naar zijn hoofd, menselijkerwijs gesproken. En daardoor deed hij de wijsheid teniet. Hij had geen vrees voor God meer, hij had geen ontzag voor God, hij verspeelde zijn wijsheid. Ik ga er niet te veel op in. Hoogmoed, zegt de Bijbel, trots, zegt de Bijbel, komt voor de val. Daarom leren we van Jezus, leer van mij, zegt Jezus, leer het nou, zonen, dochters van mij, leer nou, wees zachtmoedig, wees nederig van hart. En dit is ook de tragedie in onze wereld. Veel mensen leven vanuit een naturalistisch wereldbeeld. Ze rekenen niet met God. Natuur is alles wat er is. En daardoor zijn ze niet per se minder intelligent. Dat zijn hele intelligente mensen die geen vrezen des Heren hebben. Maar ze zijn niet wijs in Bijbelse zin. In Bijbelse zin. Want intelligentie is niet hetzelfde als wijsheid. Je kunt heel intelligent zijn en toch dwaas. En dat zien we in de gelijkenis van de rijke dwaas. Kun je voor degene die aantekeningen maken in Lucas 12, vers 13 tot 21, daar kun je dat lezen. Er komt een man bij Jezus en die begint over een kwestie van een erfenis. En Jezus is wat geprikkeld, dat lees je goed in de tekst. Jezus zegt: mens, wie heeft mij als rechter over jullie aangesteld? Kom je, maar hij is de meesterleraar, Jezus, hè? En hij gebruikt meteen dit als een voorbeeld. En dan gaat hij praten over een rijke zakenman. Hij heeft het over een rijke zakenman. En die man die boert goed, figuurlijk. Misschien ook letterlijk, maar dat staat er niet. Hij boert goed. En hij verdient veel geld. Zoveel geld dat hij eigenlijk niet weet wat hij ermee moet doen. En hij besluit nog meer te investeren om nog meer geld te genereren. En dan te zeggen: hé, nu kan ik genieten van het leven. Ik hoef me nergens meer druk om te maken. Ja? En hoe noemt Jezus hem? Slimme zakenman, wijs, goede ondernemer. Dwaas, zegt Jezus, dwaas. Die nacht eist God je ziel, je bent dood. En voor wie is al je rijkdom? Voor wie? Dit is niet denkbeeldig, mensen, dit gebeurt. Rijkdom, hoe heet dat? Help me alsjeblieft. Er zijn 500 rijkste mensen van de wereld. Of 50. Hoe heet dat ding? Quote. Quote. De quote 500. Denk je dat ik jaloers ben op maar één van die mensen in die quote? Ik ben niet jaloers, hoor. Ik zit niet te kwijlen als ik die bedragen hoor. Ik denk alleen: wat een verantwoording. Jeetje. Moet je daar verantwoord mee omgaan voor het aangezicht van God? Ik denk, als ik halverwege die quote zat, ik denk: wat zou ik ermee doen, Kees, met dat geld? Ik zou wel wat aan de jongens geven. Ze hebben het niet nodig eigenlijk, maar toch. Hè? Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dit gebouw was geen issue meer. Dat was helemaal geen issue. Is het toch niet, hè? Want we gaan het doen met z'n allen. Maar mensen, wat moet je met dat geld? Sorry. Sommigen denken: die voorganger die spoort niet helemaal, hoor. Ik zou het wel weten. Denk er maar eens goed over na. Van hoeveel borden kun je eten? Hoeveel porties kun je eten? In je huis van 800 vierkante meter. Pure luxe. Op hoeveel vierkante meter tegelijk kun je zijn? 1. Het is allemaal zo relatief. Ja, dan heb je 10 jachten in de Middellandse Zee, 1 in de Zwarte Zee. Heb je privévliegtuigjes met privépiloot. Wat boeit dat? Toch? Erika, jij hebt 2 vliegtuigen, maar dat gaat toch vervelen? Je hebt het niet verstaan? Nee, je schaamt je nu, hè, dat je het... Verstaan we dit? Eigenlijk bezit je niks. Je gebruikt iets en je gaat tijdelijk onderweg. En ik ben niet jaloers. Ik veroordeel ook niet de rijke mensen. Maar je krijgt hele gekke dingen. Wie heeft wel eens van Elon Musk gehoord? Elon Musk. Hij is schijnbaar de rijkste, hè? Volgens die quote 500. Hij is de rijkste man. Nou, de Verenigde Naties hadden uitgerekend dat als hij 6 miljard zou afstaan, of alle rijken op de aarde, dat is 2 of 3%, als hij 6 miljard zou afstaan, dan zouden ze alle armoede uit de wereld waarschijnlijk kunnen opheffen. Nou, deze man is listig. Hij heeft gezegd, als de Verenigde Naties en een wereldhulporganisatie een goed plan heeft waarmee alle armoede uit de wereld wordt opgeheven, dan verkoop ik voor 6 miljard mijn aandelen van Tesla. Is nog een schijntje voor hem, hoor. En dan krijgen ze het. Wat een redenering. Proef je hier iets? Ik proef een arglistig hart. Ik proef een arglistig hart. Hij geeft die 6 miljard niet. Maar mensen zijn er niet door geholpen. Hij stelt een belachelijke eis die niemand kan waarmaken, ook de Verenigde Naties niet. En het kleintje dat zegt amen. Heel goed. Dat is uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen. Ben ik tegen Elon Musk? Nee, ik hou van hem. Niet om zijn geld. Je weet nooit of hij het ziet. Nee, met de liefde van de Heer. We kunnen het met mensen gloeiend oneens zijn, laten we ze toch lief hebben. Laten we ook met respect over ze spreken. He, ze niet jut en jul noemen, maar gewoon met respect. Laat het respect bewaren. Oké. Daarom zegt Jezus, wat baat het een mens als hij de wereld wint, of zij, maar schade leidt aan zijn ziel. Jezus praat over eeuwigheidsperspectief. Paulus zei later, als ik alleen voor dit leven mijn hoop op Jezus had gesteld, Christus, dan was ik zo beklagenswaardig, dan was ik zielig. We leven juist vanuit het eeuwigheidsperspectief. Daarom ben ik zo ontspannen. Ik heb wel een horloge, maar ik bedoel, ik kan niet meer zeggen, ik heb geen tijd voor de eeuwigheid. Denk er maar eens over na. Ik heb geen tijd voor de eeuwigheid. Ik maak deel uit van Gods plan en dat is de eeuwigheid. Dus ik ben bezig met de dingen die mij de eeuwigheid geven en dat is het werk van God. Nou, praktisch, we gaan afronden. Hoe praktisch? De vrezen des Heren. Ik heb wat tips. Te beginnen door naar de Heer te luisteren. Luister naar de Heer, dat wil zeggen Bijbel lezen, maar ook overdenken, net als Maria. Jezus zei van Maria, Maria heeft het beste deel uitgekozen, wordt van haar niet weggenomen. Het beste, hoor goed, luisteren naar Jezus, naar het woord. Nadenken over het woord. Wat bedoelt hij? Niet alleen maar lezen, nadenken, bevraag de tekst. Mediteer erop, Bijbels. Niet Oosters. Nou, zet de Heere nummer 1, Denzel Washington. Put God first. Mooie speech, zoek het op internet. Denzel Washington. Een van mijn favoriete acteurs, misschien wel de beste. Put God first. Zet God nummer 1 in je leven. Doe niet zo dom. Zet hem niet op de tweede, derde, vierde plaats. En laat het ook in de praktijk blijken. Pas het geleerde wat je leert. Pas het bidden toe. Zeg niet, oh ik weet het. Nee, ga ervoor bidden. Zeg, Heere, ik heb gelezen. Ik moet zo en u verwacht dit. Help me alstublieft om het waar te maken in de kracht van de Heilige Geest. Vraag voortdurend om de leiding van Gods Geest. En met voortdurend bedoel ik echt niet iedere 5 minuten. Hè. Heer, ik sta nu voor de koelkast. Mag ik een snack nemen of mag ik geen snack nemen? O Heer, halleluja. Ik heb 105 zenders. Wilt u mij leiden naar de zender? Kom op. Maar niet zo overgeestelijk, weet je. Ook niet je beleg. Als je hagelslag lekker vindt, gooi erop. Voel je niet schuldig. Toch? Sommige vrome mensen kijken me aan. Die zeggen nou. Nou ja, dan vraag je het. Ik bedoel, het is geen zonde hoor. is alleen zonde van je tijd. En vraag God om wijsheid. De halfbroer van Jezus, die heeft het ons geleerd. We gaan echt afronden hoor. Anders worden jullie boos op mij. 1 Jacobus, hoofdstuk 1. Jacobus die vertelt ons daar iets, hoe we aan wijsheid komen. En we hebben het allemaal nodig. Want we schieten allemaal in wijsheid tekort. Allemaal. En niet alleen de mensen die wij veroordelen in ons hart schieten wijsheid tekort. Ook wij schieten wijsheid tekort. En als je denkt dat dat niet zo is, dan ben je niet wijs op dat punt. 1 Jacobus 1, vanaf vers 5. Dan schrijft Jacobus, en Jacobus die was echt een geweldige man van God. Echt, zelfs zijn vijanden hadden geweldig respect voor hem. En hij schrijft, indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg, zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar let op, dit is zo belangrijk. Het staat altijd in een context. Maar hij of zij moet bidden in geloof, in vertrouwen, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, die gelijkt op een golf van de zee, die door de wind wordt aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Weet je, wij zitten zo vaak op internet en wij hebben zo vaak dubieuze bronnen dat we zo gaan in onze meningsvorming. Als een golf van de zee. En we hebben geen geloof. We beginnen te twijfelen, want we kijken naar de golven, net als Petrus. Maar je moet niet naar de golven kijken, je moet naar God kijken. Je moet niet kijken naar de mening van Pietje en Klaasje en zelfs niet van Jan. Je moet kijken naar de openbaringen van God. En je moet een zelfreflectie doen met de lamp. En dan schijn je naar binnen. En dan vraag je om wijsheid. En als je met God wandelt, met je lek en gebrek, net als ik. En je wandelt met God, en je bent dagelijks met hem bezig. En je wil hem kennen op al je wegen, en dan geeft hij je wijsheid. Soms zelfs zonder dat je er erg in hebt. Of hij doet dingen medewerken ten goede. Nou, hoe is die wijsheid? Hoe kun je de wijsheid van God herkennen? Gaan we ook even lezen voor degene die aantekeningen maken. En je kan de preek altijd terug beluisteren via de website. Als het goed is, staat hij er morgen weer op. Kun je nog een keer luisteren als je dat wil. En dan lezen we in Jacobus 3 vanaf vers 13 tot 18. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tonen, let goed op, hij tonen uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Dus als je wijs bent, dan blijkt dat uit je handel en wandel. Maar als je bittere naijver hebt, jaloers bent, je hebt zelfzucht in je hart, dan moet je niet beroemen, dan lieg je tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar die wijsheid is aards, ongeestelijk, duivels. Want waar jaloersheid is en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Let goed op, kenmerken van echte wijsheid, van boven. En boven is altijd de hemel, hè? Dat is een duiding van de hemel. Maar de wijsheid van boven is voor eerst wat rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Dus dat is moeilijk voor de politici om zuivere wijsheid te verkrijgen. Want zuivere wijsheid is onpartijdig. Zij zijn partijdig. Dat is de wijsheid die van boven komt. Dat zijn de kenmerken van wijsheid. Als je echt wil weten of je wijs bent, pak dit tekstgedeelte erbij en doe aan zelfreflectie. Kijk, niet paranoia worden, niet overkritisch, maar kijk, vind ik deze eigenschappen in mijn leven terug? Met andere woorden, heb ik wijsheid van boven? Je hebt het nodig hoor in deze verwarrende tijd. Ik heb echt medelijden soms met de jonge mensen, met de mensen die aan het begin of halverwege in deze maatschappij staan. En allerlei informatie komt op ze af, allerlei vuiligheid komt op ze af, allerlei leugens. Ook de scholen waar je gewoon onderwijs moet genieten, zijn indoctrinatie-instituten geworden. Die gaan bepalen hoe jij over de mens moet denken. En die gaan bepalen wat wel in het lesprogramma thuis hoort en niet. Je wordt geïndoctrineerd. Mensen hebben het niet door. Maar een geestelijk mens ziet dat. Daarom heb je wijsheid nodig. Je hebt wijsheid nodig om het je kinderen uit te leggen. Je hebt wijsheid nodig om te bewegen. Niet als een dolm in je vlees overal op invliegen. Er zijn heel veel christenen in Nederland die zijn in het vlees hoor. Op dit moment. Om het issue wat ik eerder noemde. Ze hebben ruzie met elkaar. Ze zijn verdeeld. A tegen B, B tegen A. Is dat geestelijk? Is niet geestelijk. Niet om die reden. Is dat reden voor een kerkscheuring? Absoluut niet. Maar als je zaait op de akker van je vlees, je geldingsdrang, dan opereer je in onwijsheid. Dat is niet de wijsheid, zegt Jacobus, die van boven komt. Die is aards, die is duivels. Denk maar aan het grote gebod. Denk maar aan het grote gebod. Als daar mijn vijand zit, ik zal niemand aankijken, anders heb ik dat weer. Als daar mijn vijand zit, moet ik hem lief hebben of haar. Betekent niet dat ik hem in alles vertrouw en in alles, maar ik moet hem lief hebben. Dat is het grote gebod. Laat staan je broertje en zusje in Christus. Vader, dank u wel voor wijsheid van boven. Het is verkrijgbaar, Heer, al vanaf dat u bestaat. En wij willen die wijsheid, we begeren die wijsheid. Vader, geef ons genade dat we zo leven, zo handelen, zo nederig zijn. Dat die wijsheid tot ons komt. En niet in geringe mate, maar overvloedig. En dat het zal blijken in onze stijl van leven. Tot eer van uw naam. Tot zegen van onze medemens. En uiteindelijk ook tot zegen van onszelf. Amen.